Ik sloeg de eerste bladzijde van Sigmund Walters dossier om en begon te lezen. Veel informatie was er verschaft door Heinrich Holler, de chef van de Duitse inlichtingendienst. Maar het belangrijkste was wel een document dat meegebracht was door een overgelopen KGB-officier. Een kopie van de originele lijkschouwingsrapporten betreffende de lijken van Hitler en Eva Braun. De rapporten gingen vergezeld van gruwelijke foto's van de slecht verbrande lijken. De identiteit van Adolf Hitler was zonder enige twijfel vastgesteld door zijn gevangen genomen persoonlijke tandarts. De dienstdoende Sovjet-dokter was een vrouw geweest. Ook de identiteit van Eva Braun werd onweerlegbaar vastgesteld. Maar één bevinding van de nauwgezette dokter was angstvallig weggelaten uit het officiële rapport dat wereldkundig was gemaakt. Eva Braun had een kind gehad.
Syndroom. Een hoorspelserie in 6 delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. Regie Hero Muller. Vandaag het 3e deel.
Wat is die Holler voor een man?
Klein, met het aanzien van een geleerde, zeer charmant.
Wat was zijn positie tijdens de oorlog?
Hij diende als officier onder admiraal Canaris van de Abwehr. En evenals Canaris was hij een tegenstander van het regime.
Ja, ja.
De admiraal heeft bijvoorbeeld dossiers bijgehouden over de Führer en al diegenen die nou met hem verbonden waren. Enfin, dat hebt u kunnen lezen.
Meer ook?
Ja, graag. Merci.
En de geheime diensten van Heinrich en Himmler deden hetzelfde.
Merci.
Ik neem aan dat al die feiten uit het dossier van Holler afkomstig zijn.
Ja, ja, hij beschikt over een voortreffelijk geheugen. Ja, hij kon Sigmund veel informatie verschaffen.
Zoals bijvoorbeeld hier staat dat de Abwehr gerapporteerd heeft dat de gezondheid van Eva Braun in de zomer van 1943 slecht was. En dat zij na kerstmis is gaan logeren bij haar zuster Gretel in München.
Ja.
En eind februari naar Berlijn is teruggekeerd.
Ja, Sigmund was ervan overtuigd dat die zogenaamde ziekte van Eva Braun een zwangerschap was. En het verblijf bij haar zuster diende om de geboorte van de baby geheim te houden.
Juist. De executie van Fegelein en zijn kennis van het kogel Janus versterkt die theorie. Hij was inderdaad ontsnapt uit de bunker, maar werd weer gegrepen met in zijn bezit een bedrag aan Zwitserse franken en wat diamanten van Eva. Daarom gelastte Hitler zijn dood.
En nog een aanwijzing is ook dat onderzoekingen in ziekenhuizen en bij doktoren geen enkele informatie hebben opgeleverd die met de geboorte van het kind in verband konden staan. Alles wijst erop dat Eva in dat bewuste weekend een kind heeft gekregen en dat de baby door een pleegmoeder is meegenomen.
En als iemand ons dat met zekerheid kan zeggen, is dat Gretel Fegelein.
Ja. We moeten haar te spreken zien te krijgen. Zij weet alles van de geboorte af. En zij moet weten wie het kind heeft meegenomen. Haar man wist het ook. Dat wilde hij u vertellen. Probeer Janus te vinden.
Het moet voor ieder ander geheim zijn gehouden. Iemand zou het verraaien kunnen hebben, bijvoorbeeld bij het proces in Nuremberg, of geprobeerd hebben een overeenkomst te sluiten om zichzelf te bevoordelen. Ik heb nog een paar mensen over op mijn lijst die ons misschien op weg zouden kunnen helpen. Hier, kijk zelf maar.
Zijn er twee bij in Hamburg? Mühlhauser en Jozef Franke. Waarom gaat u niet eerst naar hen toe? Daarna kunnen we naar München vliegen. Ze zal heus niet uit dat klooster verdwijnen.
Ik wist niet wat Janus betekende toen ik die lijst opstelde. Maar Mühlhauser was een heel belangrijk man, de laatste schakel tussen Himmler en Hitler in Berlijn. De Russen kregen het te pakken. En wat me destijds bezig hield, was hoe hij is vrijgekomen. En dat houdt me nou nog veel meer bezig.
Waarom?
Nou, hij en Veglein waren Himmlers vertrouwensmannen.
Ja, ja, en Himmler probeerde vrede te sluiten achter Hitlers rug.
Juist. Veglein wist van het kind. En ik begin te denken dat hij het aan Himmler heeft verteld.
Ja, ja, en u wilt zeggen als Himmler het wist, dan wist Mühlhauser het ook?
Dat zou heel goed kunnen. Misschien moeten we inderdaad eerst naar Mühlhauser. Jozef Franke was de man die me uit de bunker haalde. Hij kan ons niks vertellen. Maar ik zou hem toch graag weer willen zien. Ik ben hem op zijn minst een borrel verschuldigd.
Hé, hey, Albert Kramer. Waarom staat die op de lijst?
Kent u hem?
Ja.
Ach, natuurlijk. Kan niet anders. Machtig man. Heeft overal iets te zeggen. De regeringspolitiek inbegrepen.
Hij is een van onze beste vrienden. Wat kan hij hiermee te maken hebben?
Dat is mij op het moment nog niet helemaal duidelijk. Ik moest maar eens naar mijn hotel gaan. Kan ik even een taxi bestellen?
Waar logeert u?
In het Parkhotel.
Oh, dat is niet zo'n geweldig hotel. En het is al laat, waarom blijft u vannacht niet hier logeren?
Het is heel vriendelijk van u, mevrouw Walter, maar ik wil u niet tot last zijn.
Och, daar is geen sprake van. Ik heb altijd een kamer klaar. We wisten nooit of iemand bleef slapen.
Nou, in dat geval zal ik graag van uw aanbod gebruik maken.
Even later lag ik in het grote bed met nietsziende ogen naar boven te staren. Ik dacht aan Max Steiner. Tijdens zijn bezoek hier was de wederzijdse herkenning steeds dieper geworden. Ik voelde een sensatie die bijna aan paniek grensde. Ik was 10 dagen weduwe. En nu al reageerde ik op deze man. Ik strekte me uit naar het lege kussen naast me en begon te huilen. Om mijn man en om mezelf. Omdat ik wist dat ik niet trouw zou blijven aan zijn nagedachtenis.
Ik ben blij dat je weer terug bent, Maurice. Ik heb je gemist al die dagen. Ga zitten. Ik zal een glas sherry inschenken, dan moet je me alles vertellen over West-Berlijn.
Ik ben ook blij dat ik weer bij je ben, Stanis. Dank je. Nou, in Berlijn heb ik allereerst uitgevist waar de Rekendorfstraße was. Mm-hmm. Waar die Otto Helm woont.
Ja, zo.
Toen heb ik in de omgeving een kamer gehuurd in een klein pension. Onder de naam Huber.
Ah.
Onder diezelfde naam heb ik ook een Volkswagen gehuurd.
Ervoor gezorgd dat je geen sporen hebt nagelaten?
Ja, licht. Omdat ik de zaak eerst moest verkennen, heb ik een jong hondje gekocht.
Wat? Een hond?
Ja. Niemand zegt er iets van als iemand een paar keer per dag zo'n hondje uitlaat. Oh, dat is zo'n schatje staan als een terriertje. Hoe speelt ze met van die schattige kraaloogjes.
Je weet dat ik allergisch ben voor honden.
Ja, anders had ik hem misschien wel meegenomen.
Heel verstandig dat je dat niet gedaan hebt. Ga door.
Mm-hmm. Nou, zo had ik gelegenheid om de dagelijkse gang van zaken waar te nemen van de dochter en de dokter.
Ja.
Maar als ze soms beide weg waren, bleef Helm toch niet alleen. Dan was er een buurvrouw of zo die op hem paste.
Het bleek dus niet zo eenvoudig als we gedacht hadden.
Nee. En ik kon mij daar ook niet langer voor tonen. Daarom besloot ik om het die nacht te doen. Ik heb een kan benzine gekocht en een plastic zak met polystyreenvulling.
Aha, de beproefde methode.
Om 00:30 s'nachts ben ik naar die straat gereden. In de omgeving stond een telefooncel.
Hm.
Telefoontje naar de dokter. Komt u alsjeblieft onmiddellijk. Er is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. 3 auto's. Een van de slachtoffers had de naam van de dokter opgegeven. En bij de splitsing 3 kilometer verderop. Even later zag ik de dokter met zijn tas in de auto springen.
Goed, toch even wat moeilijks.
Nou, dan ben ik snel naar het huis gegaan, heb gebeld. Dochter deed open. Ze dacht dat de man iets vergeten had. Ik heb haar neergeslagen en naar de kamer van de oude man gebracht. Die had niets gemerkt, lag rustig te slapen.
Ja, de rest laat zich wel raden. Benzine en polystyreen.
Ja, staan. Dus ik heb in de auto gewacht tot ik de vlam uit het raam zag komen. En toen ben ik weggereden.
Uitstekend gedaan, Maurice. Trots op je. Dat is dus nummer 2 van de lijst, hè?
Mm-hmm. En hoe ben jij hier gevaren? Is het al gebeurd?
Nee, nog niet. Ik heb nog geen enkele gelegenheid gekregen om meer uit dat klooster te weten te komen.
Ach, God, wat vervelend. Nou, ik had zo gehoopt dat je de zaak had afgehandeld, Stanis.
Ja, ik ook. Maar kop op, Maurice. We krijgen daar heus wel te pakken.
Er zit een patroon in, Herr Holler. Twee doden en allebei hadden ze te maken met Hitler. Allebei waren ze aanwezig in de bunker.
U hebt gelijk, Mr. Andrews. Eén ongeluk, één natuurlijke dood. Een brand en een hartaanval. Hitlers oppasser en één van Himmlers belangrijkste verbindingsofficieren. Ja, zijn dochter nog buiten beschouwing gelaten.
Het komt mij allemaal wel erg toevallig voor.
Mm-hmm. Ik zou geen verband zien als zowel Schmid als Helm geen namen waren, waarna die Steiner speciaal geïnformeerd heeft. Onze mensen hebben hem de informatie gegeven die hij wilde hebben en binnen 2 dagen zijn 2 van die mensen op de lijst dood.
Volgens de vrouw die voor Schmid zorgde, kreeg hij bezoek van 2 mannen en stierf plotseling toen ze bij hem waren.
De schoonzoon van Otto Helm, dokter Minzel, zei dat de oude man ook bezoek had gehad. Zijn beschrijving van de man komt overeen met Steiner, maar klopt niet met de 2 die naar Berchtesgaden zijn gegaan.
En Steiner was bij Siegmund Walter toen die stierf.
Mm-hmm.
Dit is geen toevallige samenloop van omstandigheden, Herr Holler. Walter is vermoord. Naar mijn mening vormen de gebeurtenissen een patroon, te beginnen bij Walter.
Ik heb een lijkschouwing laten verrichten op oppasser Schmid. Heel discreet natuurlijk, Mr. Andrews. Hij is gestorven aan cyanidevergiftiging. Waarschijnlijk afgeschoten vanuit een pen of een potlood. U kent die dingen wel.
Mm-hmm. Dan is het dus door beroepsmoordenaars gedaan.
De brand ook. Het huis was praktisch uitgebrand, maar we hebben sporen van polystyreen in de slaapkamer gevonden en er was geen meubilair met dat soort vulling. En dan nog iets. Ik heb het gevoel dat het met elkaar in verband staat, maar meer dan dat is het niet.
Zegt u het toch maar.
Sinds de nacht van de brand heeft er in die straat een loslopende hond rondgelopen. De politie heeft mensen gesproken die zeiden dat hij van een man was die ermee wandelde, maar ze hebben hem niet gevonden en niemand kent hem.
Waar is dat beest nu?
Ik heb hem thuis. Het is een leuk terriertje. Ik denk dat de man die ermee wandelde in de buurt van Otto Helm en de hond toen in de steek heeft gelaten, iets met de moord op Helm te maken heeft. En ook met de moord op zijn dochter. Bij onderzoek bleek dat ze een gebroken nek had. Er waren sporen van urine op het kleed van de hal. Daar is ze vermoord en later naar de kamer van haar vader gebracht. Weer heel professioneel.
Waarom hebt u Steiner niet ingerekend? Hij is de enige schakel die we hebben. Die moorden staan allemaal met elkaar in verband. Het wijst volgens mij in de richting van Oom Wanja.
Als het de Russen zijn, dan moeten we weten waarom. Ze hadden politieke redenen om Walter te doden. Zijn herinneringspolitiek begon steun te krijgen. Maar waarom dat verband met Hitler en de bunker?
Misschien was Walter een neonazi. Bepaalde mensen in de States verdachten hem daarvan.
Ze verdachten hem er ook van dat hij voor de Russen werkte. En daar zaten ze ook fout mee. Nee, daarvoor kende ik Walter te goed. Hij was een man die van zijn land hield.
Als u het zegt. Maar wat hij ook was, hij werd erom vermoord. En die verslaggever snuffelt rond tussen de lijken. Ik zou hem wel eens willen vragen waarom hij Helm ging opzoeken en waarom hij die anderen wilde ondervragen.
U zult die gelegenheid nog wel krijgen als ik besluit om dat zelf te vragen. Maar in de nacht dat Helm werd vermoord, was hij niet in Berlijn. En hij is niet bij Schmid geweest. Hij is zeker een schakel, maar hij is niet de moordenaar.
En waar is die nu?
In Hamburg, waar nog 2 mensen van de lijst wonen. Ze worden allebei door ons in de gaten gehouden. Hij logeert bij de weduwe van Walter. Zijn onderzoek schijnt haar zegen te hebben.
Wat is er van haar bekend?
Oude Pruisische militaire familie. Getrouwd toen ze 18 was. 5 kinderen. Ik ken haar tamelijk goed. Er zijn geen schandalen of politieke betrekkingen. Wel, Mr. Andrews, we blijven in deze zaak samenwerken. De CIA kan op onze volledige steun rekenen. Mag ik u uitnodigen voor de lunch? Daarna kunnen we samen naar Hamburg vliegen en ik denk dat het nuttig kan zijn om die twee mensen van Steiners lijst op te zoeken. Alleen maar om erachter te komen welke vragen hij heeft gesteld.
Laten we hopen dat we ze nog levend aantreffen om een antwoord te kunnen geven.
De volgende dag bracht ik door met het herlezen van Walters aantekeningen. Mina had mij in zijn studeerkamer opgezocht en gevraagd of ik zonder haar verder kon, omdat zij een lunchafspraak had, waarin ik niet erg geloofde. Ze zag bleek en haar ogen stonden gespannen. Ik vermoedde dat ze had gehuild voor ze ging slapen. Laat in de middag kwam ze terug en zag er weer wat beter uit.
Is alles naar wens gegaan? Heeft het meisje goed voor u gezorgd?
Uitstekend. Wat ik zeggen wilde, ik wilde vanavond naar de Frankes toe gaan.
Ja?
Waarschijnlijk kunnen ze mij niks belangrijks zeggen. Ik ga gewoon vanwege onze oude vriendschap.
Nee, omdat ze u het leven hebben gered.
Ja.
Het lijkt me niet nodig dat ik met u meega. In het klooster binnen zien te komen, dat is wat anders.
Goed. Naar de Frankes ga ik alleen. Maar verder wil ik dat we overal samen naartoe gaan.
Waarom?
Ik heb u nodig.
Siegmund wilde niet dat ik erin betrokken werd. Hij vond het te gevaarlijk voor een vrouw. Oh, ik ben blij dat u wilt dat ik u help. Ik ben blij dat ik die kans krijg. Dank u, Herr Steiner.
Max, alstublieft.
Dank je. Max.
Dan ga ik nu.
Mevrouw Walter.
Mina, met Albert Kramer.
Dag Albert.
Mina, lieverd, hoe gaat het?
Goed wel. Bedankt voor je brief, Albert. Dat heeft me goed gedaan.
Ik wil je komen opzoeken. Tenminste, als je je in staat voelt om iemand te ontvangen.
Ja, oh ja, Albert. Ik wil je graag ontvangen.
Vanavond? Een half uurtje?
Uitstekend. Ik wil graag over Siegmund praten. Jij was zo'n goede vriend.
Ik ben om 7 uur bij je.
Ja?
U bent toch Ilse Franke?
Dat klopt. Wie bent u? Wat kan ik voor u doen?
Ik kom u en uw man opzoeken. Waarschijnlijk herinnert u zich mij niet meer. Het is al zo lang geleden. Is die thuis?
Nog niet.
Mag ik misschien binnenkomen om hem te wachten?
Hoe heet u?
Max Steiner.
Zeg me niets. Maar goed, komt u binnen. Jozef zal zo wel komen. Gaat u zitten.
Dank u.
Kan ik een glas bier voor u inschenken?
Nee, dank u zeer.
Waar hebt u Jozef ontmoet? Ik kan u niet thuis brengen. Hoe lang is het geleden?
We waren in Berlijn. De laatste dag van april 1945. Ik was de leider van de Hitlerjugendgroep. U hielp mij ontsnappen uit die bunker.
Wat? O, mijn hemel. Ben jij het? Nee, maar, dat niet.
Maar waarom bent u zo verstreek? U hebt mijn leven gered, uw man althans. Ik ben teruggekomen om u allebei te bedanken. U hoeft nergens bang voor te zijn.
Oh nee, waar bent u dan al die jaren geweest? Zo bang voor te zijn, nu we eindelijk een normaal leven hebben en Jozef een goede baan heeft. Luister, u maakt dat u wegkomt. We weten niets van de bunker en we kennen u niet.
Wat is er aan de hand, schat? Wie bent u?
Het is die jongen die we Berlijn uit hebben geholpen. Je weet wel. Zeg hem dat hij weggaat, Jozef. We willen niet dat hij moeilijkheden komt maken.
Het spijt me. Ik wil uw vrouw niet van streek maken. Ik ben net terug in Duitsland. En ik wil u alleen opzoeken. Alleen maar om u te bedanken.
Nou, dat heb je dan gedaan. Ga nu weg en laat ons met rust.
Hou je mond nou eens even. Let maar niet op haar. We hebben het heel moeilijk gehad na de oorlog. Ik ben altijd blij om een oude kameraad te zien. Ilse, haal eens een biertje. Ga zitten.
Dag.
Ik heb me vaak afgevraagd wat er met je gebeurd was.
Nou,
De Amerikanen pikten me op. Ik werd naar mijn tante in Bremen gestuurd. Ik woon nou in Parijs. Ik ben hier alleen maar op bezoek. Wat is er met jullie gebeurd?
De Amerikanen hebben ons allebei gearresteerd. Ze vonden het serienummer onder mijn oksel. Ik moest dus wel toegeven dat ik een SS'er was. Ik ging een paar jaar de lik in. Ze lieten Ilse gaan en die bleef op mij wachten. Toen ik vrij kwam, zijn we getrouwd. Maar het was een moeilijke tijd. Geen banen voor mensen zoals ik. En de moeite om rond te komen. Ilse kreeg een baby, maar die is gestorven.
Ach jee.
Ja. Dankjewel, meid. Nou,
dank u.
Gezondheid.
Hoi, dit.
Maar nu gaat het goed. Ik heb een goede baan bij de bewakingsdienst. Leuk flatje, nietwaar?
Ja, heel gezellig.
En wat voor werk doe jij? En waarom woon je in Parijs?
Ik werk voor een nieuwsblad. Ik ben bezig met een verhaal over de laatste dagen in de bunker.
Oh ja?
Ja. Het wordt dus tijd dat de mensen de waarheid kennen over ons. De wereld heeft alleen maar griezelverhalen te horen gekregen over concentratiekampen, joden en al die verdere bekende anti-Duitse onzin. Ik ga erover schrijven zoals het werkelijk was. Over mijn moeder en mijn grootmoeder, die werden gedood. Over de oude mannen van de Volkssturm en de kinderen van de Hitlerjugend, die de Russische tanks tegemoet gingen om hun stad en hun vaderland te verdedigen. Daarover wil ik schrijven.
Dat zal eens tijd worden. Dat iemand onze kant eens naar voren brengt. Dat we niet allemaal zwijnen en sadisten waren. Alleen maar vaderlandslievende Duitsers die vochten voor hun land tegen die smerige communisten. Niet waar, Ilse?
Dat zou ik zeggen. Het spijt me dat ik zo grof tegen je was.
Oh, gezicht.
Maar als je eens wist wat we allemaal hebben doorgemaakt omdat Jozef bij de SS was.
En ik was niet belangrijk genoeg om geholpen te worden door de Odessa.
Odessa? Wat is dat?
De organisatie voor hulpverlening aan voormalige SS'ers. Oh, ze hebben heel wat ogen Piet in het land uit weten te krijgen. Maar ik was maar een kleintje. Nou, nog een biertje?
Nee, dank je. Ik ga een heel stuk schrijven over de bunker zelf. Over de manier waarop de mensen tot het einde toe bij de vuren zijn gebleven. Ik wil de sfeer van dat einde overbrengen. Ilse, jij herinnert je misschien nog wel dat ze Fegelein die morgen doodschoten. Je zei er iets over tegen mij. Had hij geen diamanten van Eva Braun en een hoop geld ergens gestopt?
Dat werd beweerd. Maar Jozef zou er meer van moeten weten.
Ja, ik was een tijdje bij die ondervraging. Standartenführer Helm had de leiding.
Ah.
Ik dacht dat die Fegelijns al vermoorden. Zoals die hem aanpakte. Hij had inderdaad haar juwelen en geld. Maar de werkelijke reden waarom Helm hem zo van langs gaf, dat was voor iets dat hij aan Obergruppenführer Mühlhauser had verteld.
Ach.
Ja, hij stompte Fegelein in zijn kruis en schreeuwde tegen hem dat hij de toekomst van Duitsland had verraden. Ik wist niet waar het allemaal om ging. Zeg, daar ga je toch niet over schrijven?
Nee, absoluut niet. Waarom zou ik? Ik ben geïnteresseerd in de helden van Berlijn en de bunker. Niet in ratten als Fegelein. Het spijt me, ik moet helaas weer weg. Ik heb nog een hoop te doen. Nogmaals, hartelijk dank, alle twee.
Ik weet dat je ons recht zal doen, kameraad. Hi, Hitler.
Breng die het recht, zorg die het haar. Au, waar is hier, wit, schenk, was dat haar.
Ik ben blij dat je me wilde ontvangen, Mina. Het doet me goed om je weer te zien.
Ik ben ook blij met je bezoek, Albert.
Je ziet er wat bleek uit en wat te mager.
Je moet niet treuren, Mina.
Sigmund zou dat niet hebben gewild.
Oh, maar ik voel me goed. Je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
En? Wat wil je nu gaan doen?
Ik ben van plan door te gaan met Sigmunds werk.
Je denkt toch zeker niet aan de politiek? Die wereld is niet geschikt voor vrouwen.
Ik zie niet in waarom niet. Vrouwen moeten maar leven met politieke beslissingen die door mannen worden genomen. Waarom zouden ze zelf geen zeggenschap kunnen hebben?
Ik heb nooit aan je gedacht als een feministe of als een strijdlustig iemand.
Hoe dacht je dan over me? Als over een of andere versiering?
Helemaal niet, helemaal niet. Ik vond je een volmaakte vrouw en moeder. En Sigmund de gelukkigste man van Duitsland. Hoe denk je eigenlijk door te gaan met zijn werk? Nee, alsjeblieft, ik ben heel serieus. Ik zou het graag willen weten. Misschien kan ik je helpen.
Ik wil opdracht geven voor het schrijven van een biografie. Er is een journalist die een serie over hem wil gaan schrijven. Ik moet de herinnering aan hem levend houden totdat iemand naar voren komt die zijn werk voor hereniging van ons land wil overnemen.
Heb je iemand in gedachten?
Ach, Siegmund had een hoop collega's met dezelfde ideeën. Maar de man moet politiek betrouwbaar zijn. Hij moet autoriteit hebben in de wereld buiten Duitsland, net als Siegmund.
En met vrienden op de juiste plaats.
Ja.
Nina, ik wil je een vraag stellen. Een heel belangrijke vraag. Ik was net zozeer op Siegmund gesteld als dat ik hem bewonderde. Ik geloof ook in zijn idealen. Een verenigd, vrij Duitsland. Als ik mezelf zou aanbieden als een opvolger, zou jij me dan je steun geven?
Je bedoelt dat je helemaal in de politiek wilt gaan? Je zaken opgeven?
Ik heb alles gedaan wat ik zou kunnen doen. Ik wil nu mijn land dienen. Ik wil mezelf volgend voorjaar verkiesbaar stellen voor de Bondsdag. Op basis van hetzelfde partijprogramma als van hem. Maar jij moet mij je zegen geven, Mina. En in de eerste plaats zou ik je hulp nodig hebben om de politiek van Siegmund te coördineren door middel van zijn persoonlijke papieren. Ik zou allereerst door middel van zijn geest moeten denken. Kun je dat begrijpen?
Ja. Ja, ja, ik begrijp het. Ik geloof dat ik aan een borrel toe ben. Wil jij ook iets drinken?
Nee, nee, dank je. Ik geloof dat ik het kan, Mina. Ik kan zijn aanhangers bijeenbrengen. En ik heb een hoop invloed in de regering zelf. Denk erover na.
Ja. Ja, ik zal erover nadenken. Geef me een paar dagen. Ik zal je bellen, Albert. En wil ik me nu alsjeblieft excuseren? Ik ben toch een beetje moe.
Natuurlijk. Ik zal op je telefoontje wachten. En ik zal hopen. Welterusten.
Ach, ben je nog op?
Ik heb op je gewacht. Wat is er gebeurd? Je bent zo lang weg geweest.
Ik heb wat gewandeld. Ik was bij de Frankes, zoals je weet.
Mm-hmm.
Dat heeft me nogal gedeprimeerd vandaar.
Wat bedoel je?
Nou, bleek dat ze hun oude opvattingen nog niet hebben gewijzigd. De heil Hitler vibreerde nog in de kamer.
Ik heb je gewaarschuwd. Dat zal je niet alleen bij de Frankes vinden.
Dat heeft mij wat pessimistisch gestemd, wat Duitsland betreft. Maar ik ben gemeen genoeg geweest om daar misbruik van te maken. En wat daaruit kwam is niet zo best.
Met andere woorden?
Fegelein werd inderdaad doodgeschoten omdat hij Mühlhauser over Janus heeft verteld. En Mühlhauser werd gevangen genomen door de Russen. Als die hem hebben vrijgelaten, heeft hij zijn ruil daarvoor zeker ook verteld dat Hitler een kind had. Wat betekent dat mocht de jongen nog leven zijn, hij in Russische handen is?
Nee, dat geloof ik niet. Ja, maar ze kregen hun informatie door de lijkschouwing op Eva Braun. En misschien hebben ze een bevestiging gekregen van die Mühlhauser. Maar ik geloof geen moment dat ze het kind hebben.
Nee, waarom? Waarom ben je er zo zeker van?
Ze hebben hem nooit gevonden. Siegmund wist dat ook. En niet alleen Siegmund. Ik had vanavond bezoek. Je vriend Albert Kramer.
Jouw vriend, bedoel je?
Waarom staat hij op jouw lijst van mensen die iets met de bunker te maken hebben?
Mina, je zult dit niet leuk vinden. Maar hij mag dan een vriend van je man zijn geweest, maar hij was niet altijd een voorbeeld van Duitse liberalisme.
Hm?
Hij zat gelijk met mij in de Hitlerjugend. Hij was een van de meest fanatieke schooiers in de afdeling.
Wat?
Zijn vader zat bij de Waffen-SS. En Albert Kramer was precies als hij.
Ach.
Hij nam het vuurpeloton over toen ik weigerde. Ik zag hem over Fegelein gebogen staan. Toen hij hem de kogels in zijn lijf pompte. Nou ja. Misschien is die na de oorlog veranderd, maar zo ken ik hem.
Dus hij was een nazi. Nou, dat heeft hij dan goed verborgen gehouden. Siegmund vertrouwde hem.
Wat kwam hij eigenlijk doen?
Hij zei dat hij in de politiek wilde gaan. En Siegmunds werk voor Duitsland wilde voortzetten. Hij vroeg mij hem te helpen. Hij had het erover dat hij erg op een man was gesteld en dat hij dezelfde dingen voor Duitsland wilde. Nou, hij klonk erg overtuigend, maar Siegmund had hem nog geen 3 maanden geleden gevraagd of hij zich bij hem wilde aansluiten. En dat weigerde hij. En nu wil hij zijn plaats innemen. Hij zei, Ik zal mijn politiek moeten coördineren door middel van zijn persoonlijke papieren. Daarom is hij hierheen gekomen en heeft een hoop leugens verteld. Hij wil het archief zien. Hij weet waar Siegmund nou op zoek was en hij wil dat ook vinden. Vanavond besefte ik dat plotseling, maar ik kende zijn achtergrond niet. Begrijp je niet wat dat betekent?
Nou, met waarheid te zeggen, nee.
Die jongen is nooit door de Russen of door iemand anders gevonden. Maar er zijn mensen die weten dat hij bestaat. Albert Kramer weet het. En hij zag een kans om meer te weten te komen aan de hand van Siegmunds aanwijzingen.
Tja, ik geloof dat je gelijk hebt.
En als hij een neonazi is, dan betekent dat dat zij die jongen ook niet hebben. Nee, ik geloof niet dat jij moet wachten met een bezoek aan Mühlhauser te brengen. Ik vind dat we morgen naar München moeten vliegen om Gretel Fegelein in dat klooster op te zoeken. Zij kent het geheim.
Goed, wij gaan naar München. Mag ik vannacht bij je blijven? Verzet je nou niet meer tegen me.
Oh, ik haat mezelf. En ik haat jou.
Ik ben de wanhoop nabij, Maurice. Hmm? We hebben alles geprobeerd. Ik ben een kapitein kwijt aan het omkopen van mensen die aan het klooster leveren. Ze hielden op toen ik opbelde en zei dat ik familie was. Ik weet niet meer hoe we haar te pakken moeten krijgen.
We zouden het klooster in brand kunnen steken.
Ach, doe niet zo idioot. Met het geluk dat wij hebben, zou zij nog gered worden.
Ja, kom op, wees nou eens wat vrolijker, hè? We hebben toch nog nooit gefaald? Dat kunnen we ons trouwens niet permitteren ook. Denken ze aan dat geld?
Ja, daar denk ik aan. Het was in de eerste plaats jouw smerige hebzucht, waardoor we hier in balans zijn.
Oh, dank je.
Ja, het spijt me, het spijt me. Het is niet mijn bedoeling om mij op jou af te reageren. Maar die klus werkt op mijn zenuwen. Er is geen orde die zich afsluit van de wereld. Ze kan gaan en staan waar ze wil. Maar ze hebben een muur om haar heen opgetrokken. En als we er aan in slagen binnen te komen, dan kunnen we geen ongeluk aansaneren zoals die andere twee. En dat moet volgens onze opdracht. Anders geen geld.
Ik weet het. Ik had een idee, dat is alles.
Nou, vertel het op dan. Kom op, doe niet zo chagrijnig. Ik heb toch gezegd dat het me spijt.
Ze moeten toch een priester hebben die de biechten hoort?
Ja, dat zal wel. Nou en?
Wij moeten er dus achter zien te komen wie dat is. En dan zorgen wij voor een vervanging.
Dat is heel slim. Heel scherp gedacht. Er gebeurt iets met een vaste priester.
Uh-huh.
En een vreemde gaat in zijn plaats.
Juist.
Hij vraagt naar Gretel Fegelein. En omdat hij priester is, zal ze komen. Maurice, je bent een genie.
En katholiek. Ik weet wel iets van kloosters en de gang van zaken af. Kan toch niet zo moeilijk zijn om erachter te komen wie hun vaste kapelaan is. Ik denk dat wij de dichtstbijzijnde parochiekerk maar eens moeten proberen. Ga beneden dezelfde telefoon en eens opzoeken. Stannis, Er zijn twee kerken. Bij de eerste had ik geen succes, bij de tweede zat ik beter. Dat wil zeggen, ze gaan niet zelf naar het klooster, maar ze vertelden mij wie het wel doet. Een priester met emeritaat. Het enige wat hij nog doet is de mis opdragen voor de nonnen en de biechthoeren. Hij woont in een kosthuis in de Boekstraße.
Hoe ben je daar allemaal achter gekomen?
Ik zei dat ik een zuster had die non wilde worden. Maar dat ik eens wilde praten met een priester die ervaring had met het kloosterleven, omdat de familie zich nogal zorgen maakte.
Prachtig, prachtig. Ben je ook achter de naam van die bewuste priester gekomen?
Pater Grünwald.
Mooi. Dan gaan we er meteen op af. Dit dorp hangt me de keel uit. Ik wil dit zo snel mogelijk afhandelen en doorgaan naar de volgende. Laat dat klusje met die priester maar aan mij over.
Wat kan ik voor u doen?
Ik denk er al een hele tijd over om katholiek te worden, Pater Grünwald.
Ja, ja, dat is heel mooi. Maar ik geloof dat u beter naar de priester van uw eigen parochie kunt gaan. Dat is de aangewezen persoon om u te onderrichten. En mag ik vragen waarom u naar mij toe bent gekomen? Ik ben al 5 jaar met emeritaat, ziet u.
De eerwaarde moeder stelde dat voor. Haar familie en die van mij zijn al heel lang bevriend.
Werkelijk? Nou, dat is heel vriendelijk van haar.
Ik had de indruk dat zij u erg hoog aanslaat, pater. Er is zeker iets anders, hè, om de zorg te hebben voor nonnen. Hoe vaak bezoekt u het klooster?
Ik draag er 3 keer per week de mis op. En op zondag natuurlijk.
Hoort u ook de biecht? Dat is het enige waar ik mij zorgen over maak wat de kerk betreft. Wat kan een non nou bijvoorbeeld te biechten hebben?
Vergeest u zich niet. Nonnen zijn ook maar menselijke wezens met menselijke zwakheden. U moet zich geen zorgen maken over de biecht. Het is voor velen moeilijk in het begin te aanvaarden.
Ik zou daar graag met u over willen praten, maar misschien hebt u niet veel tijd voor me. Wanneer gaat u naar het klooster, pater?
Op dinsdag, donderdag en zaterdag. En natuurlijk zondag. Het grootste deel van de zaterdagmorgen besteed ik om de biecht te horen voor de mis van zondag. Ik denk echt niet dat het mogelijk is om u te onderrichten. Ik geloof echt dat het beter is naar de priester van uw eigen parochie te gaan.
Misschien hebt u wel gelijk, pater. Ik dank u dat u me hebt willen ontvangen.
Mogen God u zegenen en u leiden. Ik zal u gedenken in mijn gebeden.
Dank u. Ik zal de gave van het geloof nodig hebben. Tot ziens, pater.
En?
Dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.
Mooi. Op welke dag zullen we gaan?
Op donderdag. Ik wil niet dat hij het met de eerwaarde moeder over mij zal hebben. Ik heb gezegd dat zij mij geadviseerd heeft.
Dat is morgen. Je zult wat kleren moeten kopen.
Geen priesterkleren. Dat is een te duidelijk spoor voor de politie. Als die eventueel iets vermoedt. Ik trek mijn donkere pak aan en zal een zwart zijde tas en een zwarte deukhoed kopen. Dan kom ik het klooster wel in.
Ah. Je denkt niet dat je het op een ongeluk kunt laten lijken? Dat zit me echt dwars.
Ik zal mijn best doen. Ik zal de pen weer gebruiken. En jij moet ervoor zorgen dat je dicht in de buurt bent.
Staan dus, het zit me helemaal niet lekker. Je weet heel zeker dat ze geen non is.
Vrouw Gretel Fegelein werkt als lekenhelpster. Dat staat op het papier. Hmm. Er zal me niets gebeuren. Je moet niet bijgelovig zijn, alleen omdat het in een klooster gebeurt. Nou, laten we maar naar het hotel teruggaan. Ik heb zin in een borrel. Dat zal onze gedachten afleiden.
Kramer.
Odessa. Twee kameraden zullen bezoek krijgen overmorgen.
Wie zijn het?
Jozef Franke en Günther Mühlhauser. Het hoofd van de dienst en een hoge bezoeker van de CIA. Alle registers worden opengetrokken.
Bedankt. Ik zal onze vrienden waarschuwen. Maier, de blauwe agenda. Zoek het nummer van Mühlhauser op. Ik verwacht moeilijkheden. Holler en de CIA hebben plotseling belangstelling.
Ik vraag me af waarom. Waarom zouden ze zich druk maken over een uitgerangeerde figuur als Mühlhauser? Hij heeft 15 jaar gekregen en is al van wrak teruggekomen. Heer, dit is zijn nummer.
Ik hoop dat hij er is.
Mühlhauser?
Luister. Overmorgen krijg je bezoek. De topman, een Amerikaan. Zorg dat je voorbereid bent.
Dat zal ik zeker.
Neem contact op met Jozef Franke, bewakingsdienst. Waarschuw hem.
Dat zal ik doen, ja. Nog iets?
Alleen dat je voorzichtig moet zijn. Ik zal je opbellen nadat ze geweest zijn. Probeer erachter te komen wat ze willen.
Kent u die Mühlhauser en Franke persoonlijk?
Nee. Nee, als Odessa heb ik er alleen voor gezorgd dat ze een baan kregen, toen mij dat werd gevraagd. Het zit me toch niet lekker, Maier. Wat denkt de CIA te bereiken door met Mühlhauser te gaan praten?
Nou, en met Franke. Mühlhauser was nog een Obergruppenführer, maar Franke alleen een Scharführer met meer spieren dan hersens.
Toch moet er een verband zijn.
Ja. Ja. Het enige dat ze gemeen hebben is dat ze beide tot het einde toe in de bunker waren.
De bunker? Natuurlijk, dat is het. Door de moord op Siegmund Walter is alles weer opgerakeld.
Dus u denkt dat het in verband staat met de jongen?
Dat dacht ik niet uitgesloten. Laten we van daaruit eens verder redeneren. De zoon van de Führer is nog steeds in leven. Dat weten wij, dat weten Holler en de CIA.
Ja.
Daarom heeft de CIA een van hun topmensen naar hem toegestuurd omdat ze willen proberen de jongen te vinden. Ja, zo moet het zitten.
En als Mühlhauser of Franke iets weten van het kind van de Führer, dan zullen ze dat heus wel uit hun krijgen.
Ja, maar als Mühlhauser daar inderdaad kennis van had, dan heeft hij dat ook verzwegen tegenover Odessa. Ik heb een fout gemaakt, Maya. Ik had ze niet moeten waarschuwen, maar moeten handelen. Luister, wat er ook gebeurt, Ze mogen geen van beiden praten met Holler en die CIA-man.
Ja?
Herr Mühlhauser, hier is iemand om u te spreken.
Wie is het?
Dat wil ik niet zeggen, maar het is belangrijk.
Laat hem binnen. Wat kan ik voor u doen?
Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor u heb, Herr Mühlhauser. Ik ben van de politie. Uw dochtertje heeft vanmorgen op school een ongeluk gehad. U kunt maar beter met mij meegaan.
Beatrix, wat is er met haar? Is ze...
Nee, dat niet. Gaat u met me mee?
Nou, vooruit. Naar binnen, Mühlhauser. En hou je rustig. Zie je die man daar met dat pistool?
Ja, wat is er? Waarom hebben jullie me hier gebracht? Wat moeten jullie van me? Waar is mijn dochter?
Jouw dochter is veilig. Kijk maar door de spleet van die deur. Maar geen geluid, denk aan het pistool. Zie je wel? Er is niets met haar aan de hand. Nog niet. Zit rustig te lezen. En er is iemand bij haar om op haar te letten.
Maar hoe komt ze hier?
Op dezelfde wijze waarop we jou hier hebben gekregen. Ditmaal een ongeluk thuis. Ze mocht direct mee.
Mühlhauser, we willen graag dat er een paar vragen worden beantwoord.
Maar waarom is Beatrix? Waarom hebben
jullie... Er is je kind niks overkomen. En we hebben er niet bang gemaakt. En er zal er ook niks overkomen. Als je de waarheid spreekt. Als je niet meewerkt, zul je haar nooit meer zien. We zullen jou niks doen, Günther Mühlhauser. In plaats daarvan zullen we Beatrix doden. Ga zitten.
Laat haar gaan. Ik smeek u, laat haar naar huis gaan. Ik zal alles doen wat u wilt.
Ze gaat met je mee naar huis als wij tevreden zijn.
Wat wilt u van me?
Je was in de bunker op het eind, nietwaar?
Ja. Ik werd gevangen genomen. Ik heb 15 jaar in een Sovjetwerkkamp gezeten.
Dat weten we. We hebben voor je gezorgd toen je terugkwam. Dat heb je toch wel gerealiseerd?
Ik vermoed het.
Waarom hebben ze jou niet opgehangen, Mühlhauser? Ze hebben iedereen van de SS opgehangen of doodgeschoten. Waarom jou niet?
Ik was administrateur. Ik had niets te maken met de Einsatzgroepen of met de selectie voor werk in het buitenland. En ook niet met acties tegen de Russische troepen of burgers. Maar u weet dat allemaal aan. Ik begrijp niet wat
de waarheid. Ik wil dat je mij zegt wat je de Russen hebt verteld, zodat ze je in leven lieten. Omdat je je leven hebt gekocht, niet, Mühlhauser? Je hebt het er levend afgebracht door iets aan hen te verraden. Wat was dat?
Ik heb ze verteld over de zoon van de Führer.
U hebt geluisterd naar het derde deel van het Jannes-syndroom. Een hoorspelserie in 6 delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. Max Steiner werd gespeeld door Edmond Klassen. Mina Walter door Henny Orry. Stanislaus Kessler door Jerome Rehuis. Maurice Franconi, Hans Karstenbarg. Andrews, Paul van der Lek. Holler, Paul van Gorkum. Albert Kramer, Kees Broos. Jozef Franke, Hans Hoekman. Van der Grunwald, Maarten Kaptein. Meijer, Wik Jongsma. Mühlhauser, Robert Sobels. En Ilse Franke, Truus Dekker. Technische realisatie Teun Lammers en Henk van der Steeg. De regie had Hero Muller.